Vanmorgen zijn wij geëindigd met het laatste deel van met betrekking tot de tafel der toonbroden. En we waren enigszins verdwaald. Nou ja, een beetje op een zijspoor terechtgekomen. Toen we aankwamen in 1 Samuel 21, waar gesproken werd over David, die als bij uitzondering at van de tafel der toonbroden. Het was al ruim over onze normale speeltijd heen, zeg ik dan maar. En het verhaal zelf, en ook de bespreking daarvan, is al eens eerder aan de orde geweest. Ook meerdere malen, staat ook op banden enzovoort. Dus ik ben er wat vlug overheen gegaan. Maar het kwam erop neer dat bij die gelegenheid David, die weliswaar leefde in de bedeling van de wet, maar dat David in diezelfde tijd al tot koning gezalfd was, maar nog geen koning was. Hetgeen overeenkomt met de positie van Christus nu. Hij is tot koning gezalfd, maar zijn koninkrijk is in ieder geval nog niet geopenbaard. Hoewel er jongelingen zijn die hem wel degelijk als koning hebben en aanvaard en hem dus ook volgen. En dan blijkt dat op het moment dat David bij Achimelech komt en daar eet van de toonbroden, dat op hetzelfde moment de jongelingen van David, degene die zich aan hem hebben onderworpen, veilig zijn op de plaats van de heer P. Almoni, hebben we vastgesteld vanmorgen. Hè? De heer Ploni Almoni, zulk een die een beeld is van de Christus die zich verbergt, of zoals we het anders zeggen, een type is van de Heilige Geest. En we hebben ook gezien dat diezelfde figuur, diezelfde naam, om het nou maar een naam te noemen, dat die ook terugkomt in andere geschiedenissen in de Bijbel. En laatstelijk als de waterman, de man met de kruik water op zijn schouder, in plaats van het koninkrijk, een kruik water op zijn schouder, die de discipelen de weg wijst naar de offerzaal, waar zij de paasmaaltijd, de maaltijd dus met de Heer zullen vieren, en waar ze met de Heer zullen aanzitten aan dezelfde tafel. En zo zijn we dan toch weer terug bij de tafel van de toonbroden. Dat was een wat omweg. We hadden ook de andere route kunnen nemen, die heb ik nog niet genoemd. Die route is gewoon deze. Dat David, samen met die Achimelech, een type is van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat doet de hoge priester zoal? Naar de ordening van Melchizedek, wat doet hij zoal? Maken we uitgebreide studie van, beginnen we vooraan in de Bijbel. Zoals die broeder die tegen mij zei, ik heb me echt voorgenomen om een uitgebreide studie te maken van Melchizedek, om alle schriftplaatsen te onderzoeken. Het waren er drie. Toch? Ja, Genesis 14, Psalm 110 en Hebreeën brief. De hele brief, maar goed, vraag maar. Maar wat staat er in de eerste tekst waar Melchizedek genoemd wordt? Hij bracht voort brood en wijn. Dan zijn we dus toch bij de tafel. Want wat de hoge priester doet is inderdaad brood voortbrengen. Zo zijn we dus inderdaad weer terug bij ons onderwerp. Dat is toch wel eens wel aardig natuurlijk. Nou, hoe dat ook zij, één ding moet ik van die tafel nog wel even zeggen. Het brood daarvan werd dus gegeten door de priesters. Wanneer er namelijk op de Sabbat nieuw brood opkwam, werd het op diezelfde Sabbat het brood, het oude brood, maar het brood gegeten door de priesters. En dat betekent dat David, toen hij ervan at, ook in een hoedanigheid van priester was eigenlijk, maar dan als type van priesterschap van Christus. Maar dat betekent vervolgens natuurlijk ook dat de priesters in het algemeen, ook naar de ordening van Melchizedek, en dat zijn wij als gelovigen, inderdaad eten van een tafel die eigenlijk voor de Heer bestemd was. En we zitten dus aan de tafel des Heren. Ja. Ja, maar tweemaal aan. Ja, inderdaad, ja. Maar zo is het toch. De tafel die wij kennen, ja, het is al geen zondag meer, maar die tafel bedoelde ik dus, hè. Die tafel van het brood, van de wijn, het bloed van het Nieuwe Testament enzovoorts. Wel, die tafel was ook die tafel die stond in de opperzaal waarheen Ploni Almoni, zulk een, de discipelen leidde enzovoorts. Het is de tafel des Heren, de tafel die door de Heer zelf werd toebereid en waarheen wij door diezelfde Heer ook inderdaad geleid worden. Dat is wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek doet. Brood voortbrengen, opdat wij ervan zouden leven. En dat is inderdaad ook voor ons het geval. Wij leven van dat brood wat voor de Heer bestemd is. Wij eten van zijn tafel. Later krijgen we ook dat er aan de tafel van David ook nog eens iemand mee eet. Weet u dat ook nog? Ja, hij was net zo mank als Jacob, denk ik wel eens. Maar goed, we gaan het maar verder niet uitleggen. Maar Mefiboset, hè? Ja, afstammeling van Saul, die een beeld is van de wet en Israël onder de wet enzovoorts. Maar hij was daaraan ontkomen met een manke heup. Waar heb ik dat meer gehoord? Hè? Nou ja, precies. Ja, hij kon niet lopen, daar gaat het maar om. Hij kon zich niet voortplanten. Oftewel, hij kon niet lopen, dat bedoelde ik eigenlijk, maar het is nu eenmaal allemaal dubbelzinnig in de Bijbel. Maar dat ga ik dus nou niet allemaal uitleggen. Maar hij eet later van de tafel van David. Letterlijk of overdrachtelijk doet er niet toe. Het gaat om het beeld natuurlijk. Ik hoor mijn vader er nog over spreken, van Mefiboset, hè? Ja, ik ben niet de enige geweest dus. Nou, hoe dat ook zij, er was brood op die tafel. Maar wat ik langzamerhand ook nog even moet zeggen, is dat er op die tafel kennelijk ook wijn stond, al wordt het niet uitgebreid genoemd. En dat is nou weer het aardige. Maar er staat natuurlijk dat er kroezen en zo op die tafel stonden. En daar doe je geen brood in. Hè? Dus was het inderdaad een tafel met brood en wijn. En hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij de paasmaaltijd, waarbij sprake is natuurlijk van het paaslam en van ongezuurde broden, maar de wijn wordt eigenlijk niet genoemd. De wijn staat er namelijk als een vanzelfsprekendheid. En via de overlevering, via de Joodse traditie, is ook duidelijk dat op die paasmaaltijd ook inderdaad wijn staat. Er zijn zelfs bepaalde rituelen aan verbonden, uiteraard. Maar er is wijn zonder dat het expliciet genoemd wordt. Want het is een vanzelfsprekende zaak gewoon dat er wijn aanwezig is. En iets dergelijks vinden we dus bij die tafel van de toonbroden. De broden worden genoemd, dat is de maaltijd. Wijn wordt niet speciaal genoemd, maar in ieder geval uit het noemen van de kroezen blijkt wel degelijk, tamelijk expliciet, dat er wijn bij aanwezig was. Hoewel er natuurlijk altijd mogelijkheid open blijft voor sommigen om te zeggen, maar het was druivensap. Maar daar hebben we het vanavond dus maar even niet over. Het gaat om het principe, de wijn wordt niet genoemd, maar de wijn is er wel. En het punt is natuurlijk dat de wijn een beeld is van het leven wat er is onder het nieuwe verbond. Dat is wat de Heer ook zegt. Hij neemt de beker wijn die op de, wel degelijk de paasmaaltijd op de paastafel aanwezig is. In laatste instantie blijkt dus toch dat er wijn was, hè. En dan neemt hij wijn en zegt, kijk, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Waarbij bloed, zoals we van de week al besproken hebben, synoniem is voor leven. Zo was het, hè? Dus de Heer zegt, dit is het leven van het nieuwe verbond. Het zal duidelijk zijn dat dat onder het oude verbond niet al te nadrukkelijk aanwezig was. Maar het was er wel, omdat dat leven nou eenmaal beloofd was. En dat is het oude verhaal, daar hebben we ook al over gesproken. Al de waarheden van het nieuwe verbond zijn al beloofd en bestonden als beloften in de dagen van het oude verbond. Dat wil zeggen, het waren beloften aan Abraham. Het evangelie van God had God immers tevoren beloofd. In ieder geval aan Abraham. Hij had het zelfs al verkondigd aan Abraham, staat er in Galaten 3. En al die tijd bestond die gedachte dus. Het voert wat te ver, maar gewoonlijk brengen wij de wijnstok en de wijn ook inderdaad in verband met de belofte aan Abraham. Omdat de beloften thuishoren in de derde bedeling. En omdat aan de andere kant de wijnstok, en dus ook de vrucht van de wijnstok, de derde vrucht is in die reeks van zeven vruchten uit Deuteronomie 8 vers 8. Maar goed, dat even terzijde, maar dat is dan voor de mensen die dat eerder gehoord hebben. Hoe dan ook, het was een complete maaltijd met ongezuurde broden en wijn op die tafel. En die was bestemd voor de priesters. Het was een tafel des Heren, was bestemd voor de priesters. Het moet duidelijk zijn dat er een zeer sterke parallel is tussen die tafel met die 12 toonbroden en de wijn enzovoorts. En de tafel zoals wij die kennen, avondmaalsviering bedoel ik. Per slotverrekening werd dat ook ingesteld door de Heer ten behoeve van zijn 12 apostelen. Dat komt aardig overeen met de 12 broden enzovoorts. Alleen de Heer neemt het en geeft er ook een speciale betekenis aan en zegt, dit is het nieuwe verbond. Of, dit is mijn lichaam. Maar je kunt daar aan rustig ook toevoegen, dit is het koninkrijk. En dat hebben we al gezien. En zo gaan we dan maar van de, oh, het staat niet meer op bord. Dan gaan we dan maar van het noorden naar het zuiden. Dalen we maar even af van de tafel dus naar de kandelaar. En de kandelaar komen wij tegen weer in Exodus 25. En we zullen de schriftplaats op de bekende manier eerst lezen. De Exodus 25 is dat vanaf vers 31... Exodus 25 vanaf vers 31 waar staat: Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dichtwerk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn rietjes, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En 6 rieten zullen uit zijn zijden uitgaan. 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde en 3 rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem. En 3 schaaltjes gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo zullen die 6 rieten zijn die uit de kandelaar gaan. Maar aan de kandelaar zelf zullen 4 schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder 2 rieten. Uit dezelfde uitgaande ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. En nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de 6 rieten die uit de kandelaar uitgaan. Hun knopen en rieten zullen uit hem zijn. En het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook 7 lampen maken. En men zal zijn lampen aansteken en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit 1 talent, louter goud, zal men dat maken met al dit gereedschap. Zie dan toe dat gij het maakt naar hun voorbeeld, het welk u op de berg getoond is. En dat waren de nogal uitgebreide instructies over de bouw van de kandelaar, waarna in Exodus 37, vanaf vers 17... beschreven wordt dat men deze instructies ook inderdaad uitvoert. Vanaf vers 17 dus van Exodus 37. Hij maakte ook een kandelaar van louter goud. Van dichtwerk maakte hij deze kandelaar. Zijn schacht en zijn rieten, zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen waren uit hem. 6 rieten nu gingen uit zijn zijden. 3 rieten des kandelaars uit zijn ene zijde en 3 rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet waren 3 schaaltjes gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem. En 3 schaaltjes gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem. Alzo waren die 6 rieten die uit de kandelaar gingen. Maar aan de kandelaar zelf waren 4 schaaltjes gelijk amandelnoten met zijn knopen en met zijn bloemen. En er was een knoop onder 2 rieten. Uit dezelfde uitgaande, ook een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande, nog een knoop onder 2 rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo was het met de 6 rieten die uit dezelfde uitgingen. Hun knopen en rieten waren uit hem. Het was altemaal een enig dicht werk van louter goud. En hij maakte hem 7 lampen. Zijn snuiters en zijn blusvaten waren van louter goud. Hij maakte dezelfde uit 1 talent louter goud met al zijn vaten. En dan de bekende nadere aanwijzing in Exodus 39, waarin vers 37 de loutere kandelaar met zijn lampen tot Mozes gebracht wordt. Dat staat daar. De loutere kandelaar met zijn lampen, de lampen die men toerichten moest en al deszelfs gereedschap en de olie tot het licht. In de opsomming dus van dingen die aan Mozes gebracht worden. En dan in hoofdstuk 40, vers 4, tweede deel van het vers, waar staat: Gij zult ook de kandelaar daarin brengen, dus in het heilige brengen, en zijn lampen aansteken. En dan vers 24 en 25. Hij zette ook de kandelaar in de tent der samenkomst recht over, dat wil zeggen tegenover de tafel, aan de zijde des tabernakels, zuidwaarts. Dus tegenover de tafel van de toonbroden, dat lijkt me duidelijk. Het is een soort tegenstelling die uitgebeeld wordt. En dan vers 25, hij stak de lampen aan voor het aangezicht des Heren, gelijk als de Heren aan Mozes geboden had. En dat was zo ongeveer het verhaal van de kandelaar. In de eerste plaats is natuurlijk is het zo dat er staat kandelaar. Wij kennen dat woord als menorah. Het is gewoon het Hebreeuwse woord voor wat hier vertaald is met kandelaar, maar wij gebruiken dat woord zelfs in het Nederlands ook wel. We hebben daar ook een tamelijk goede reden voor. Het blijkt namelijk dat er verschillende soorten van kandelaren in omloop zijn. We hebben net afgelopen week, moet je je voorstellen, op de rommelmarkt in Zwolle. Enige boeken van Biggles gevonden, maar goed, maar dat was dat dus. Maar ook nog, hè? Want wij leveren ontzettend veel service altijd hier. Maar goed. Maar we hebben ook gevonden die kandelaar die u daar ziet staan. Zo'n ding had ik al jaren gezocht, een beetje van dat formaat. Hij had nog wel groter mogen wezen, maar dat wordt helemaal moeilijk en duur, denk ik. Maar die kandelaar die u daar ziet staan, wordt verondersteld een soort uitbeelding te zijn van deze kandelaar waarover wij het vandaag ook hebben. En we noemen deze kandelaar een menorah ter onderscheiding van een andere kandelaar, ook meestal ongeveer hetzelfde model en ook meestal van koper, want van goud is natuurlijk veel duur en vermoedelijk ook te slap, want dit koper is ook al slap hoor. Poets hem maar eens, is die meteen krom. Nou goed, laat maar zitten. Maar het punt is, er is ook een andere kandelaar die er ongeveer zo uitziet, maar die heeft gewoon een ander aantal armen. Wat men namelijk veel meer ziet, dat is een 8 dan wel 9-armige kandelaar. Officieel is dat een 8-armige kandelaar. Dat wil zeggen, aan elke zijde zijn 4 armen. En in het midden is er dan nog een soort van zijarm. Een dienaartje heet zoiets, geloof ik. Want vanuit die ene zijarm worden alle andere lampen of kaarsen aangestoken. Vanuit de negende, of vanuit die één, moet ik misschien zeggen, worden de andere 8 aangestoken. Want officieel is het een 8-armige kandelaar. Niet 9, 8. Alleen wij tellen gewoon en wij zien 9 lichtjes. Maar officieel is het 8-armige kandelaar met één eentje opzij, dat is het verhaal. Die kandelaar zien we het meest, maar die mag je niet de menorah noemen, want anders dan raakt alles in de war. Want er bestaat de afspraak dat we de term menorah, dat is het woord kandelaar hier uit de Exodus 25, dat we die gebruiken voor de 7-armige kandelaar en niet voor de 8-armige kandelaar. Die 8-armige kandelaar die we tegenwoordig veel meer zien, die wordt gebruikt bij het Chanukka-feest in het Jodendom. En dat is het feest van de inwijding, of eigenlijk herinwijding, van de tempel op de 24e van de negende maand. En dat komt overeen ongeveer met ons kerstfeest. Dat valt ongeveer samen. Wij vieren kerstfeest op de 25e van de 12e maand. Maar onze kalender verschilt gemiddeld zo'n beetje een maand of 3 met de Joodse kalender. Zodat het feest van de vernieuwing van de tempel door het Jodendom gevierd wordt in dezelfde donkerste dagen, kortste dagen van het jaar. En dus ook als een soort alternatief voor het midwinterfeest. Eigenlijk is het dat ook. Maar dat mag je niet hardop zeggen meer, geloof ik. Maar dat is het natuurlijk wel. En zoals tegenwoordig, vooral bij ongelovigen, het kerstfeest het feest van het licht is, zo is Chanukka-feest bij het Jodendom, zeker bij ongelovige Joden, ook het feest van het licht gewoon. En men zet zo'n kandelaar neer en dat is dan die 8-armige kandelaar. Dat is ongeveer het verhaal. Ik hoef er eigenlijk niks meer van te vertellen. Maar als we spreken over een menorah, dan hebben we het dus over de 7-armige kandelaar. Die wordt ook in de synagoge gebruikt en ook op de Sabbat enzovoorts. Maar het is een lamp die fungeert als een model, als een soort vervanging van de oorspronkelijke 7-armige kandelaar in het heilige en dus in de tabernakel, dan wel in de tempel. Dat is de gedachte. Natuurlijk is dat ding van goud. Ja, ik zeg dat ding, maar bedoel dat niet zo oneerbiedig als dat het klinkt hoor. Maar het voorwerp, zal ik dan maar zeggen, is natuurlijk van goud. Want zoals gezegd, alles wat in het heiligdom zich bevindt, is inderdaad goud. Want goud staat voor het reine, het gezuiverde. Maar zoals gezegd, het staat voor de eeuwige dingen, voor het koningschap en priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek, dus voor het koninkrijk in het algemeen. En alles wat zich in de tabernakel bevindt, in het heilige, dan wel het heilige der heiligen, is van goud. Ook gereedschappen die bij deze kandelaar horen zijn uiteraard van goud. En de verdere betekenis daarvan hoef ik niet meer uit te leggen, want dat hebben we natuurlijk al tamelijk uitgebreid besproken. Het betekent in ieder geval dat ook dit voorwerp uitdrukking geeft aan bepaalde aspecten van het priesterschap, dan wel hoge priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. Dat is natuurlijk met de tafel zo, die brood en wijn voortbrengt en die dus Melchizedek heet. Dat is makkelijk genoeg, hè? Maar aangezien brood, dan zal ik het vlug zeggen vanavond, aangezien brood en wijn nou eenmaal een beeld zijn van het leven van God zelf, de goddelijke natuur, of zullen we zeggen het leven van Christus, of iets concreter, dan past het ook beter in de eerste Korinthebrief. Het is een beeld van het lichaam en het bloed van Christus, maar dat is precies hetzelfde, dat is het leven van Christus. Wel, daarom vinden we hetzelfde beeld ook terug in de kandelaar, want de kandelaar heeft uiteraard het doel om licht voor te brengen, en waar is licht? Een beeld van leven, dus het is eigenlijk hetzelfde als brood en wijn. Nou ja, dan gaan we er wat diep op in, maar dan blijkt het allemaal hetzelfde te zijn. Zoals die broeder, nee, het was een zuster, zoals die zuster ooit tegen ons zei, maar jullie is zo eentonig, jullie hebben het altijd maar over Christus. En zo is het ook, natuurlijk. Want daar gaat het ook inderdaad allemaal om. Het gaat wel om een verschillend aspect. En kandelaar is nog niet hetzelfde als de tafel. Maar de functie is gelijk. Als Melchizedek brood en wijn voortbrengt, dan brengt hij voort het opstandingsleven, het eeuwige leven. Het leven namelijk van een nieuwe schepping. En diezelfde gedachte wordt uitgebeeld door de kandelaar, waarop het vuur en dus het licht, voortgebracht via de olie. Wel, dat spreekt gewoon over het leven, wat, en het licht natuurlijk, maar het leven wat er is in Christus. Want het zal duidelijk zijn dat de olie die nou eenmaal in die lampen gestookt wordt, dat de olie zelf ook een beeld is van de Heilige Geest. Het is eigenlijk een gelijksoortig plaatje. Niettemin staat het tegenover elkaar, de tafel en de kandelaar. Dat heeft natuurlijk ook zijn betekenis wel, want er zijn natuurlijk wel degelijk verschillen, want aan de ene kant, aan de noordkant, vinden we de kant van de verheerlijking, de verhoging. Het is een tafel. Ik heb u gezegd, het begrip tafel betekent ook feitelijk dat iets uitgezonden wordt, of beter, omhoog gehouden wordt. Er zijn ook duidelijk kronen omheen, dus het spreekt inderdaad over heerlijkheid, namelijk over koningschap. Kortom, het spreekt over het leven waarin wij heersen. Staat in Romeinen 5, hè? Wij zullen in het leven heersen door die ene Christus, namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat hoort allemaal bij die tafel. We waren er eigenlijk toch niet over uitgesproken, merk ik. Maar goed, maar dat is een beeld van verhoging. Terwijl aan de zuidzijde deze kandelaar zich bevindt, en dat spreekt over vernedering. En nou hebben we het over het verschil tussen de tafel en de kandelaar. Dan weet ik wel dat een kandelaar dient om het licht wat hoog te houden. Dat is natuurlijk zo. Licht moet ook hoog gehouden worden, maar misschien heb ik het er straks nog wel even over. Maar het principe is dat de kandelaar aan de zuidzijde staat, en is in de positie van vernedering. En vernedering komt overeen met duisternis. Het is dus een duistere plaats die inderdaad verlicht moet worden. En het blijkt dat er verband bestaat tussen de vernedering en licht wat schijnt. Ja. Nou ja, laat ik het dan zo zeggen. Licht heeft toch iets te maken met is toch leven en overwinning enzovoorts. Maar leven en overwinning is er nadat er eerst dood en strijd en vernedering geweest is. Dat leven, die overwinning, komt namelijk voort uit de dood. Dat zal duidelijk zijn. En we spreken dus weer over wedergeboorte. En het is dan niet alleen zo dat in verband met de Heer Jezus zelf gezegd moet worden dat hij vernederd werd, dat hij leed en dat hij stierf, opdat hij daarna leven, brood en wijn, en ook licht zou voortbrengen. Maar datzelfde verhaal geldt natuurlijk ook voor de gelovigen, voor hen namelijk die met hem verbonden zijn. Het blijkt, maar het is voor mij toch altijd wat lastig om erover te praten. Het blijkt namelijk dat, laat ik het voorbeeld van de apostel Paulus maar nemen, dat is het eenvoudigste voorbeeld, hoewel het voorbeeld van Petrus ook goed zou zijn. Het voorbeeld is namelijk dat de apostel fungeert als een licht, of beter, hij fungeert als kandelaar, want het licht is hij niet, het licht is Christus uiteraard. Maar goed, hij is dan, laten we zeggen, de lichtdrager, dat is een kandelaar ongeveer. waaruit blijkt dat dat wel degelijk gebeurt vanuit een positie van vernedering. En dan begrijpt u ook waarom voor mij wat moeilijk is over te praten, want het is net alsof ik nou mijn noodgast aanklagen, maar dat is niet de bedoeling. Maar het is een Bijbelse gedachte dat licht en dus leven voortkomt uit lijden en uit de dood. En dat is ook wat de kandelaar uitbeeldt. Ik zal proberen u dat een beetje systematischer te vertellen. Dan kan ik er altijd nog op terugkomen, mocht ik wat vergeten zijn. In de eerste plaats namelijk is het zo dat van de kandelaar gezegd wordt, hij is van louter goud, het lijkt me duidelijk, maar dan staat er van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Vers 31 van Exodus 25. Van dicht werk. Dat wil niet zeggen dat het een speciaal soort verdicht goud is of zoiets, want dat is een misverstand. Dat verdichten, dat betekent gewoon smeden. Dat wil zeggen, het is smeedwerk. Verdichten veronderstelt namelijk dat het samengeperst wordt, toch? Er wordt iets dichter gemaakt. Maar in de praktijk gebeurt dat gewoon door het te behameren. Het wordt gesmeed met een hamer. Het wordt zacht gemaakt. Bij goud is het denk ik nauwelijks nodig. Want goud is van zichzelf zacht, dat weet u, hè? Weet u nog dat we geprobeerd hebben van een gram goud 35 kilometer draad te trekken? Maar we hielden het eind lopen niet vol. Nou goed, dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, het is gesmeed goud. Dichtwerk wil zeggen dat het smeedwerk is. En als het gesmeed is, betekent het dat het in verdrukking terechtgekomen is. Het is verdrukt, dus kracht op uitgeoefend, om het in het model te krijgen wat de, ik zou bijna zeggen, de smid zich voorgenomen had. Het moest in het model, het moest een bepaald beeld gelijkvormig worden. Dat lijkt me wel een aardige uitdrukking in dat verband. En het ging niet vanzelf, maar het ging inderdaad via een proces van lijden. De ene kant moet wat af, de andere kant moet wat bij. Kortom, er moet nogal wat aan niet geveild worden, want dat gebeurt niet. Er wordt niks van verwijderd, maar het wordt veranderd. Want dat is het eigenlijk. Je moet zich eigenlijk voorstellen, we hebben dat gelezen, dat het ding gemaakt werd van één stuk goud. Ik heb wat veel nadruk gelegd op het woord één, dat had ik eigenlijk niet mogen doen, maar er staat nou eenmaal in vers 39, uit een talent louter goud zal men dat maken. Maar dat wordt toch echt altijd gelezen alsof er staat, het is één stuk goud waaruit het gemaakt wordt. Begrijp je me goed, ik ben geen technicus en het is ook niet een erg technische beschrijving. Het kan dus best zijn dat men eerst een stuk goud van één talent bij elkaar gebracht heeft. En men heeft dat ongetwijfeld moeten samenstellen. Want het moet heus een flink brok goud geweest zijn. Erg groot en daarmee onhandelbaar. En dat betekent dat als er uit één stuk, één talent goud gemaakt is, moet men toch uit kleinere delen, kleine stukken goud, eerst het ene, die grote klomp goud gemaakt hebben. En als dat moet, dan kan ik me ook nog voorstellen dat dat ene stuk goud niet continu één stuk gebleven is, maar dat het in delen uiteengenomen is om het per deel te bewerken en daarna weer samen te voegen. Maar het doet niks af aan het principe dat het één stuk, één talent louter goud was. Daar gaat het om. Kijk, ik loop weer op mijn eigen aantekeningen vooruit. Maar het verhaal is ongeveer dit. Dat het woord talent, dat gebruiken wij ook als een maat. We zeggen dat is een bepaald gewicht aan goud. Waarna de vraag is, hoe zwaar was dat dan? En dan wordt het gissen. Want ja, dat weten wij maar nauwelijks. Zal ik wel eens veranderd zijn in de loop der tijd. U weet hoe het gaat. Het is namelijk zo dat in de loop van de tijd de bepaalde maten en gewichten steeds veranderden. En de reden daarvoor lijkt me ook duidelijk genoeg. Dat was omdat er gesjoemeld werd. Het is niet met opzet dat ik een wat Jiddisch woord gebruik. Maar laten we zeggen, er werd mee gerommeld. En een kilo gewicht op een weegschaal, dat werd langzamerhand steeds lichter natuurlijk. Was zo dat er steeds minder geleverd werd voor dezelfde prijs. Hè? Een gulden per kilo, maar de kilo werd steeds kleiner enzovoort. Dus die maat en gewichten veranderden, daarom is het achteraf heel moeilijk om vast te stellen hoeveel was het dan. Maar het probleem is, en daarom ga ik er nou even op in, dat het woord talent eigenlijk niet eens staat voor een bepaalde maat, hoewel het dat in de loop der tijd natuurlijk wel was. Maar het woord talent, kikar in het Hebreeuws, 2x20 en een 200, leuk hè? Een 20 en nog een 20 en een 200, dat zijn dus drie tweetjes eigenlijk. Dat woord betekent niet zozeer een bepaalde maat, maar het betekent letterlijk eigenlijk een stuk. Of een verdeling, vandaar dat dat het getal 2 er ook steeds in zit, in dat woord kikar of talent. Het betekent, het is het ene stuk en niet het andere. Maar het is één stuk, het is één geheel. Hoe groot of hoe zwaar zegt het woord niet, het woord zegt alleen dat het één stuk goud is. In dit geval. Hetzelfde woord, wat hier vertaald is met talent, wordt op een andere plaats vertaald met een vlakte, een vallei. Want dat betekent namelijk ook een stuk. Eén aaneengesloten stuk, één dal, één vlakte. En afgescheiden door bergen en daarna begint weer een ander talent. Oftewel een vlakte. Dat is de echte betekenis van het woord, namelijk een verdeling. En wij kennen dat zo'n woord in het Nederlands ook, dan heet het gewoon een baar. Of als men dat het te moeilijk woord vindt, omdat het ook een andere betekenis heeft, nog twee andere, een baar heeft nog twee andere betekenissen, gebruiken we weer een ander woord, namelijk het woord brood. Maar dat heeft ook andere betekenissen, dus dat is ook lastig. Een broodje goud, dat is niet hetzelfde als een broodje aap of een broodje kameel. Broodje tartaar, daar heb ik jaren op geoefend. Mijn uitspraak begint er al aardig op te lijken. Niet waar? Maar een broodje goud is niet een broodje wat belegd is met goud. Maar een broodje goud is gewoon een klomp goud. Het ziet eruit al. Het heeft ongeveer het model van een cake, denk ik wel eens. Ongeveer. We hebben in de tijd gezien hoe men die broodjes goud giet. Ongeveer deze grootte, zo groot, zo hoog, precies ongeveer, de maat van een van die gele cake, die dus ook goud eruit ziet, precies ja, en het was zo dat we mochten die klomp goud meenemen als we in staat waren met één hand zo op te pakken. Nou, denk erom dat er wat mensen waren die dat geprobeerd hebben. Volgende keer neem ik aan het leeuwagen mee. Maar volgens mij zijn zijn vingers te kort. Maar goed. De mijnen zijn alleen maar te glad natuurlijk. Nou ja goed, maar laat maar zitten. Maar dat lukt je dus niet. Dat kun je niet oppakken. Daar is het veel te zwaar voor. Maar wat ik maar eenmaal weer wil vertellen. Is dat goud, het materiaal als zodanig, verhandeld wordt in baren. Maar die zou je, als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, zou je rustig kunnen vertalen met kekar. Alleen als men terugvertaalt, vertaalt men het dan met talent. En dat was niet de bedoeling. Maar dat betekent gewoon een broodje, een baar, goud. Wij spreken dan ook over baar geld. Geld in munten of in grotere stukken, het maakt niet uit, het heet allemaal precies hetzelfde. Een baar. Nou, uit één zo'n klomp goud moest het gemaakt worden. Op die gedachte kom je niet als u het woord talent opvat als een bepaald gewicht. Want dan zou het allemaal losse stukken kunnen zijn die je apart weegt en bij elkaar optelt totdat je aan een mut komt. Of weet je veel, 100 kilo of een talent of iets dergelijks. Hè? Maar in tegendeel, het woord talent betekent één stuk. Hoe groot het is, weten we niet. Net zo min als we dat weten van het koperen wasvat. Weten we ook niet hoeveel het was. Toch? Staat er niet bij. Nou, dat is met de kandelaar ook. Wij weten niet. We weten nauwelijks welke vorm het had. Behalve dan dat het eens één centrale schacht was met zeven armen, zal ik dan maar zeggen. En elke kant drie. Dat is ongeveer nog wat we weten. Maar hoe groot hij was, hoe zwaar hij was, weten we niet. De enige aanwijzingen die we daarover hebben, komen tot ons buiten de Bijbel om. Het is namelijk bekend dat op de triomfboog van Titus, die immers Jeruzalem veroverde en de tempel verbrandde, op de triomfboog van Titus, die in Rome is opgericht, dat daar afbeeldingen op voorkomen van de schatten die deze Titus veroverd zou hebben, waaronder blijkbaar de menorah, de zevenarmige kandelaar, en dan blijkt die ongeveer manshoog geweest te zijn. Nou goed, hoe hoog was een man, dat weet ik ook niet, dus dat doet verder niet toe, hè? Maar tamelijk groot dus. En op diezelfde triomfboog vind je trouwens ook een afbeelding van de tafel der toonbroden. hoogst waarschijnlijk. Of dat de originele geweest zijn, dat is makkelijk te zeggen. Nee, het waren niet de originele, want de originele zijn gewoon onderweg in de loop van de geschiedenis al veel eerder gestolen dan wel verkocht. Dan wel weggegeven om de vijandelijke mogendheden af te kopen, omdat de legers weer weg zouden gaan. Kortom, men heeft steeds opnieuw weer een kandelaar moeten maken en steeds opnieuw weer een tafel der toonbroden. En ongetwijfeld ook steeds opnieuw een ark des verbonds. Ja, dat zeg ik er nou maar even bij, nou we het toch over hebben. Want niet zo bar lang geleden las ik nog eens in de krant dat een of andere figuur had dan ergens de ark gevonden. Niet de ark van Noach, maar de ark van Mozes. Deze ark dus, die gouden ark uit het Heilige der Heiligen. Er zijn ook mensen die al jarenlang beweren natuurlijk dat het ding ergens moet zijn. En ze beproeven hun geluk door ernaar te zoeken. Maar ik geef je de verzekering, mocht men hem ooit vinden, want het is helemaal niet bewezen. Het is een mooi verhaal geweest wat in de krant stond, maar geen foto's of niks. Dus het is helemaal niet bewezen. Maar mocht men er een vinden, ben ik er stellig van overtuigd dat het hem niet is. Maar een van de kopieën. Bovendien, als ze in Nederland nog eens gaan zoeken, vinden ze er ook nog een paar. Alleen zijn ze wat klein dan. Hè? Eén in Amsterdam dus. En hier een hele kleine. In Wezep en zo. Dat zegt dus niks. Men zal er altijd kopieën van gemaakt hebben, ongetwijfeld. En het waren ook ongetwijfeld kopieën die in de tempel stonden. In ieder geval in de tempel van Herodes. En dus in de dagen van Titus. Dus wij weten daar verder niks van. Maar we hebben dus verder geen aanwijzing over de grootte en het juiste gewicht van deze kandelaar. We weten alleen dat hij uit één stuk gemaakt werd. En daar gaat het om. De juiste afmetingen weten we niet. Dat betekent dat we in hoge mate te doen hebben met geestelijke dingen. Die dingen die namelijk uitbeelding zijn van de geest en de werking van de geest, hebben gewoonlijk geen afmeting. Nou ja, soms hadden ze die wel, maar dan weten wij het niet. Dan hebben wij die afmeting niet, daar gaat het maar om. Dat is zo met water en met wijn en met olie. Want vloeibare stoffen, ja, die kun je zo moeilijk opmeten. Je kunt ze wegen, maar lengte en breedte en hoogte is er niet bij. Dat heeft het niet. En dan hebben we natuurlijk nog een wolk en een vuurkolom enzovoort. Dat heeft allemaal geen afmetingen. Dat is zo niet op te meten of te wegen. Zo werkt het dus niet. En daarom zijn het juist uitbeeldingen van de geestelijke dingen die hier inderdaad geen vaste maat of gestalte hebben. U ziet waarom Bezaliel en Aholiab geïnspireerd door de geest moesten zijn om deze kandelaar te maken. Ze moesten inzicht hebben in de geestelijke dingen om de ontbrekende gegevens, om zo te zeggen, naar eigen inzicht aan te vullen. Dat sluit trouwens aan bij de een heel gangbare Joodse gedachte dat namelijk de Bijbel, het Oude Testament, geschreven is in Hebreeuws. En het Hebreeuws bestaat slechts uit medeklinkers en is dus onuitspreekbaar, zodat de mens, de Israëliet, dus gedwongen is om zelf de klinkers in te vullen. Naar zijn eigen inzicht, en het kon wel eens wezen, dat de klinkers in de loop van de tijd veranderen, omdat het inzicht wat men heeft verandert. En omdat het inzicht wat men heeft ook afhankelijk is van wie men zelf is. Vandaar dat er niks zo veranderlijk is als klinkers. U kent het bekende verhaal, de Engelsen schrijven street, ze zeggen street en ze bedoelen straat. Dus u ziet hoe de klinkers veranderen. Hè? Ja, dat was dus een heel oude, maar dat is maar als voorbeeld. Er zijn gegevens die wij niet rechtstreeks in de Bijbel vinden en die afgeleid moeten worden uit andere dingen waarover we zelfs van inzicht eventueel zouden kunnen verschillen. Gewoon omdat het verder niet belangrijk is. Nou, dan laten we het even bij. Het is dus gemaakt uit één klomp goud, dat wil zeggen dat het een eenheid uitbeeldt. Dat die precies dezelfde waarheid hebben we al geïllustreerd gezien in de tafel, waarvan heel wat maten ook twee zijn. Maar daar kan ik nou niet meer op ingaan natuurlijk. Maar het is een uitbeelding van het ene koninkrijk waarin de twee tot één geworden zijn. Nou, iets dergelijks vind je in de kandelaar ook, want het is gemaakt van één, dus spreken voor eenheid, kekaar, maar dat is 20, 20, 200 en dus nogal dualistisch, nogal een 2. Nou, daar gaat het maar om. Eén klomp goud, Dat is een beeld van de ene geest, de geest ook die verenigt. Hoewel het natuurlijk gezegd moet worden dat er toch 7 lampen opstonden, omdat er natuurlijk verschillende aspecten zijn die belicht moeten worden van Christus en van het woord van God enzovoorts. Maar daar hebben we het nogal over. Maar één stuk louter goud. Een ander aspect van deze kandelaar is een heel eenvoudige. Deze kandelaar was familie van de staf van Aaron. Hè? Ja, het is belangrijk hoor. En Aaron is een type van Christus als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik bedoel dus eenvoudigweg dit, dat de staf van Aaron was een tak eigenlijk, gesneden van een amandelboom. En deze kandelaar was eigenlijk ook een amandelboom. Een gouden amandelboom. Een gouden gestileerde, wat dat betekent weet ik niet, maar dat woord gebruik je dan. Hè? Een gouden gestileerde amandelboom. Een amandelboom die men zelf een wat vereenvoudigde vorm heeft gegeven met een typologische betekenis. Daar gaat het om. Maar het was een amandelboom, want dat blijkt uit de beschrijving. Je zou moeten vragen, wat is een amandelboom? Een amandelboom, dat is een shakat in het Hebreeuws. Dat betekent dat hij wakker is. Dat hij waakt. Het woord betekent namelijk waken of bewaken of wakker worden en eventueel ook wakker zijn, maar met de nadruk toch op wakker worden. De wacht houden. Het schijnt zo, men zegt dan dat die boom, die amandelboom die naam Shakat gekregen heeft, omdat het in Palestina de eerste boom is in het voorjaar die bloeit. Dat wil zeggen, wanneer de natuur na de winter ontwaakt uit de winterslaap, wist u dat niet? De natuur houdt ook een winterslaap. Heel problematisch, want wij doen dat niet. Ja, dat is lastig, hè? Jammer, hè? Ja, dat is bijzonder, vind ik bijzonder jammer. Maar goed, laat maar zitten. Hè? Maar in ieder geval, de natuur houdt een winterslaap. En als die natuur wakker wordt, is het eerste wat wakker wordt, uiteraard, is de amandelboom. En men zegt dat men hem daarom ook die naam gegeven heeft, Shakat. De ontwaker, de bewaker. Hij die de wacht houdt, enzovoorts. Dus dat heb ik niet verzonnen. Hoewel dat zou kunnen natuurlijk. Maar iedereen kan dat verzinnen. Dat hebben de Zionisten ook gedaan. Want een gestileerde amandelboom, oftewel een gestileerde menorah, bevindt zich dan ook in Jeruzalem voor het gebouw van de Knesset. Voor de regeringsgebouwen dus. Ik heb hem nooit gezien.
Hebben de Engelsen dat gedaan?
Hebben de Engelsen dat gedaan? Oh, die hebben hem betaald. Het klinkt vriendelijker, hè? Wanneer was dat? Weet je dat ook? In 48, hè? Ja, ze hadden wat goed te maken trouwens, hoor. Laten we dat maar even vaststellen. Ze hadden denk ik best wel van goud mogen maken, maar dat is ongetwijfeld niet gebeurd. Het is van steen, geloof ik, hè? Niet? Nou, ik weet het ook niet. Bent u zo weinig in Jeruzalem geweest? Goed, nou, laat maar zitten. Maar die kandelaar, die menorah, staat daar als uitbeelding van de Joodse staat. En op heel wat officiële stukken enzovoorts en bouwwerken vinden we dan ook die menorah terug. Omdat ook in het tegenwoordige staat Israël de amandelboom en dus de menorah, want het is een amandelboom, beschouwd wordt als een beeld van wedergeboorte. Alleen onder wedergeboorte verstaan zij enkel en alleen de wederoprichting van de Joodse staat. En sinds 1948 is die kandelaar dan ook een beeld van de Joodse staat. 9 van de 10 souvenirs uit Israël dragen dan ook dit embleem. Men ziet erin wedergeboorte. Dat is het ook, maar we moeten helaas zeggen dat de zionistische Joodse staat in Palestina natuurlijk niet een wedergeboren staat is. Het is niet wedergeboren in de Bijbelse betekenis van het woord. Want dan zou het nieuw leven hebben moeten ontvangen. En wat er gebeurd is, is dat het weer het oude leven heeft ontvangen. Hetgeen niet de bedoeling was volgens Ezechiël 37. Maar goed, dat even terzijde. Maar het gaat erom dat in het algemeen dus de amandelboom en dus de menorah beschouwd wordt als een beeld van nieuw leven. Nou, dat op zich is volkomen juist, alleen men past het dan blijkbaar toch wel eens verkeerd toe. Daar gaat het om, maar dat is wat altijd en overal gedaan wordt met de Bijbel. Hoe dat ook zij, deze amandelboom staat voor het ontwaken van het nieuwe leven, tot stand komen van nieuw leven. Vandaar dan ook de witte bloesem van de amandelboom. Die bloeit namelijk wit. Dat is ook een Bijbels gegeven, overigens. Ja, kijk vast met één oog naar jou. Juist. Want in de Spreuken bijvoorbeeld, laat ik dat maar even doorhollen. In de Spreuken namelijk wordt gesproken over het bloeien van de amandelboom. Oh nee, in Spreuken, in Prediker bedoel ik, hè. In Prediker 12 vers 5 wordt gesproken over het bloeien van de amandelboom. En dat is dan een uitbeelding van de mens die ouder wordt en die nogal wit gaat uitzien. Dat wil zeggen, zijn haar wordt wit. Vooropgesteld dat hij het niet verliest natuurlijk, maar de bloesem valt sowieso wel een keer af. Ik kan wel janken, zei iemand laatst dus toen ik iets daar zei. Maar goed, deze subjectieve commentaren zullen we voor ons houden deze keer. Maar in ieder geval, het bloeien van de amandelboom is dan ook een uitbeelding van de mens die ouder wordt. Maar u moet wel bedenken dat die mens die ouder wordt en dan uiteindelijk een witte haardos krijgt, dat mag dan voor de mens een reden zijn om in huilen uit te barsten. We moeten bedenken dat het bloeien van de amandelboom in de Bijbel in het algemeen juist precies het tegenovergestelde betekenis heeft. Er is reden tot blijdschap, omdat nou het nieuwe leven gaat beginnen. Zodat je maar weer ziet dat ook het bereiken van hoge leeftijd in de Bijbel beschouwd wordt als positief. Zelfs het verouderingsproces wordt zelfs positief uitgelegd, omdat men dan dichter is bij de eeuwigheid, waarna wij per slotverrekening toch alle onderweg zijn. We zouden er toch eens aan moeten komen. En als de amandelboom wit wordt, dan kom je een eind in de richting. Dat is de gedachte. Dus ook spreekt over het tot stand komen of het openbaar worden van nieuw leven. Er zit nog wat anders aan vast. Ik hoop alles vast te houden wat onder het praten dan in mijn gedachten schiet. Want die amandelbloesem, die is wit, maar daar hebben we al over gesproken, omdat het wierook wit is. Het wierook wat op de tafel van de toonbroden gestrooid werd. En dus heb je weer een overeenkomst tussen de tafel van de toonbroden aan de noordzijde en daartegenover de kandelaar in de zuidzijde. Er is niks wits te zien. Zouden we nog moeten bespreken, ik heb al gezegd, in de tabernakel komen we eigenlijk vier kleuren tegen. Ik heb trouwens de indruk dat in dit model de kleuren verbleekt zijn of zoiets, ik weet niet wat het is. Want daar kom ik in tegen bruin en okergeel. Zijn het vader? Komt het ervan? Je mag het voorhangsel wel eens wassen. En zorg dat er ook die scheur er weer in komt. Dus de belangrijkste fout die men tot nog toe aan dit model ontdekt heeft, heb ik gemerkt. Dan komen we dan, voorhaksel is niet eens gescheurd. Echt waar. Nou goed, laat maar zitten. Maar er zijn dus vier kleuren in de tabernakel. De ene is wit, maar dat is een grondkleur. Dat is de kleur namelijk van linnen. En op dat linnen worden drie andere kleuren aangebracht via borduurwerk, namelijk hemelsblauw, purper en scharlaken. Zie, dus wit is een van de grondkleuren die in de tabernakel voorkomen, als het tenminste over verfstoffen gaat. Maar in ieder geval is het zo dat die vier kleuren overeenkomen met de inhoud en strekking van de vier evangelisten. Wat deze Marcus, Lucas en Johannes. En de volgorde is eenvoudig deze, maar ik kom er nog wel uitgebreider op terug. De volgorde is deze. Hemelsblauw, purper en scharlaken op linnen. En dat is wit. En de andere volgorde was Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En dat, die volgorde komt gewoon met elkaar overeen. Blauw komt overeen met Matthäus. Purper komt overeen met Marcus. Rood komt overeen met Lucas. En wit komt overeen met Johannes. En als u het ooit anders gehoord hebt, dan zeg ik, ik ook. Ik heb het ook wel eens anders gehoord. Maar hier hebben we het dan nog wel eens over. Maar in ieder geval is duidelijk, en daar bestaat geen verschil van mening over, dat de kleur wit specifiek de kleur is van het Johannes-evangelie, omdat in Johannes de Heer Jezus ons voorgehouden wordt als God. In wie alle kleuren samenkomen, die alle kleuren in zich heeft. En een van de proeven die wij op school deden was dus niet het oplossen van goud in kwik, want het was te kostbaar. Maar wat we wel deden was een mooie schijf maken in zeven segmenten verdeeld. En die segmenten werden gekleurd in de zeven kleuren van de regenboog. Er zaten dus alle kleuren erin. En die schijf wordt gedaan op de as van een elektromotortje. En dan laat men de schijf ronddraaien. En is de bedoeling dat de schijf ineens wit is. Omdat namelijk die zeven kleuren in elkaar overgaan, omdat het ding zo snel ronddraait. Dat lukt vrij goed, als je tenminste die zeven kleuren ook goed gekozen hebt. Dat is niet altijd het geval, dus het wordt meestal wat bruinig wit. Maar hoe dat ook zij, het is wel zo. Het betekent namelijk dat alle kleuren die er zijn, in ieder geval de kleuren van de regenboog, de zeven kleuren, als ze vermengd worden, inderdaad wit opleveren. En daarom is wit de uitbeelding van de Godheid zelf, in wie alle dingen en dus ook alle kleuren zijn. En zijn veelkleurige wijsheid wordt ons vervolgens ook weer bekendgemaakt. En dat staat letterlijk in Efeze 3 vers 9 of zoiets. Nou, hoe dat ook zij, dat wit spreekt dus over Christus als God. Of over Christus als de Zoon van God. Maar ik kan al wel even een stap verder gaan. Die witte kleur van de amandelboom komt overeen met nog iets wat er wit uitziet. Maar dit is te moeilijk als ik het zo zeg. Want als ik zeg met nog iemand die er wit uitziet, dan roept u gewoon wat u altijd roept. Als ik zeg wie is dat, dan roept u gewoon Christus natuurlijk. Ja, makkelijk hè. Dus dat weten we dan nu ook. Want wat is er nog, wat gaat er nog meer in het wit? Heel goed, de hoge priester wanneer hij werkt. Wanneer hij dienst heeft. Eenmaal per jaar, op de grote verzoendag. Dan gaat zijn kleurige kleed uit, zijn kleed van wit en hemelsblauw en purper en scharlaken en al die edelstenen enzovoorts. Dat gaat allemaal uit. En in plaats daarvan kleedt hij zich in wit linnen, puur wit. En zo gaat hij door het heilige, niet zonder bloed, het heilige der heiligen binnen om daar te naderen voor de troon. En dat is het verhaal. Dat wit spreekt dus inderdaad over Melchizedek. Als je het mij vraagt, was Melchizedek dus ook gekleed in een wit kleed. Er staat er niet bij natuurlijk, hè. Maar als je het zou uittekenen, zou je het zo moeten doen. Dat is het, want ja, als je dan op de kleuren verder gaat, dan blijkt wit de kleur te zijn van een melaatse die genezen is. Ja, ik heb het nooit letterlijk gezien, dus ik kan het, jij wel? Heb je het wel gezien? Ook niet. Ik heb het nooit letterlijk gezien, maar dat schijnt dan zo te zijn. Als die zweren genezen zijn, dan blijven er witte vlekken over. Wit is de kleur van een melaatse die genezen is. En om het allemaal vlug te zeggen, melaatsheid is gewoon een beeld van de zonde, de werking van de zonde in de oude mens, in de oude schepping. Maar als die werking van de zonde, en dus van het zuurdecem, is uitgewerkt, dan is het resultaat wit. Nou, dat is het. Dat is met de Heer Jezus ook, de hoge priester in de ordening van Melchizedek, enzovoorts. Want hij heeft de zonde gedragen. Hij is melaats geworden om ons. Want dien die geen zonde gekend heeft God voor ons melaats, tot zonde, gemaakt. enzovoorts. Maar als die melaatschheid, dus die zonde, voorbij is, blijft over rechtvaardigheid Gods. Dat is het verhaal. God heeft hem tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid, dat is wit, rechtvaardigheid Gods in hem. Inderdaad, hartelijk dank. Goed. Nou, verder dan over die amandelboom. Hij is dus, spreekt dus over het wakker worden, het ontwaken en dus over wedergeboorte. Hij is wit, want het spreekt over rechtvaardigheid, goddelijke natuur enzovoorts. En verder komt wit natuurlijk overeen ook met de betekenis van het licht. Want het wordt ook verondersteld wit te zijn eigenlijk. Het licht wat van deze kandelaar af verspreid wordt. Waarna wij komen bij een wat moeilijk verhaal, namelijk de beschrijving van de vorm van deze kandelaar. Want het mag dan zijn dat lang niet gedetailleerd genoeg vermeld is hoe het ding eruit zag, maar er zijn bepaalde aspecten die wel degelijk beschreven worden en die zijn al ingewikkeld genoeg. Wij vinden namelijk een verhaal over rieten, knopen en noten en schaaltjes enzovoorts, waarna wij gedwongen worden eerst deze vertaling enigszins te corrigeren. Niet al te zeer hoor. Je kunt ook zeggen op Nederlands toe te lichten. In de eerste plaats staat er in vers 31 van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht. Nou, dat lijkt me duidelijk. Dat is gewoon het verticale gedeelte. Dat is bij een kolenmijn ook zo. Nee, die is zwart en niet wit. Maar dat is een rare vergelijking. Maar het gaat gewoon om de kandelaar zelf, want zo wordt hij later ook genoemd. In vers 34 heet het, maar aan de kandelaar, en dan wordt inderdaad bedoeld de poot, de staander zelf, en dus de schacht zelf. Ik doe het wat heel eenvoudig, want ik ben zo'n slechte tekenaar, dus ik teken maar gewoon één verticale lijn. Dat is dan de schacht, is de bedoeling. En dan staat er, en zijn rietjes. Ik heb altijd wat toch respect voor de vertaling, want het woord hier vertaald met rietjes is kane of kane. En dat woord kennen wij in het Engels, dan heet het cane, C-A-N-E. En dan betekent het riet. Ja, inderdaad. Dus de vertaling met rietjes van dit woord kane is niet zo gek. Maar de gedachte is gewoon dat het een arm is. Dat is riet per slot van rekening ook. Een riet is een soort van tak. Alleen ja, als het aan een boom zit, heet het een tak. En in andere omstandigheden, een ander soort plant, heet het dan een riet.
Rietstengel.
Een rietstengel noemen wij het dan. Maar je kunt het woord stengel dus weglaten. Het is een riet of gewoon een arm. De moeilijkheid is bovendien nog dat op grond van dit woord riet men verkeerde conclusies heeft getrokken, want riet schijnt hol te zijn. Hè? En toen heeft men uitgedacht dat deze armen van die kandelaar ook wel hol geweest zullen zijn en dat daardoor de pitten liepen of zo naar de lampen toe, of dat daardoor olie gepompt werd naar boven of dat soort dingen meer. Maar daarover vinden we dus in de schrift helemaal niks. En de gedachte dat die armen hol geweest zouden zijn is toch erg moeilijk staande te houden. Omdat het op zich al moeilijk is om een kandelaar van louter goud te maken met 6 of 7 armen. Omdat goud nou eenmaal erg zacht en slap is. Je zou kunnen verwachten als je het ding niet goed genoeg construeert, dan zakt die vanzelf in elkaar. Dan vallen die armen zo vanzelf naar beneden omdat het te zacht is. Hm? Ja. Nou goed. Dus rietjes staat er, maar de gedachte is gewoon dat het de armen zijn van de kandelaar. Dat blijkt ook uit de beschrijving. Dat is dan dat. Dus zijn schacht, dan zijn armen, dan wel zijn rietjes. En dan wordt het iets moeilijker. Dan staat er zijn schaaltjes. Maar ik lees eerst maar door, want er worden 3 dingen genoemd. Zijn schaaltjes, zijn knopen en zijn bloemen. Nou, bloemen, dat is duidelijk, dat hoef ik niet verder toe te lichten. Dat is dus gewoon de bloeiwijze van deze amandelboom. Uitbeelding van de witte bloesem. Dus dat is geen probleem. Dan gaan we over de schaaltjes praten. Dat woord wat hier vertaald is met schaal of schaaltje, dat komt eerder voor in de Bijbel. Eigenlijk komt voor het eerst voor in Genesis 44, vele malen. En daar is het vertaald met beker. Het is namelijk de beker van Jozef, waarna ik mij moet beheersen. Anders gaan we praten over de beker van Jozef. Maar dat bewaren we natuurlijk voor een andere keer. Hm? Maar het is een beker. Kortom, het schaaltje blijkt een beker te zijn. Het is dus een schaal die iets kan bevatten. En ik heb er geen enkele moeite mee. Ik geloof dat het woord schaaltje gewoon staat voor een noot. Een amandelnoot. Gewoon een amandelnoot. Dat is een schaal immers en er zit wat in. Dus het is de vrucht van de amandelboom, om zo te zeggen. Dus een schaaltje is gewoon een amandel. Het is toch, heeft toch een schaal? En er zit dan weer zo'n ding in, weet je wel. He? Ja, ja. En dan staat er zijn knopen. En ik zou zeggen, zet er nog maar een P tussen. Dat zijn gewoon knoppen. En het zijn dus eigenlijk drie verschillende fasen van de bloeiwijze of vrucht, weet niet hoe ik het zeggen moet, van de amandelboom. Je vindt dus, wij zouden een andere volgorde nemen, we zouden zeggen knoppen, bloemen en amandelen, de vruchten dus. Want in die volgorde komen ze normaal tot stand. Eerst de bloesem, eerst de knop natuurlijk, dan de bloesem en dan de vrucht. En wat we hieruit moeten concluderen is dat dit een amandelboom is die niet aan seizoeninvloeden onderhevig is. Maar dat kan ook niet missen. Het ding is per slot verrekening van goud. Nee, dat is nergens aan onderhevig. Goud is namelijk een uitbeelding van de eeuwigheid. Het is onvergankelijk enzovoort. Dat is niet meer tijdgebonden. En dat betekent dat een gouden amandelboom ook niet meer aan die tijd en dus aan de seizoenen vastzit. Maar het is wel een amandelboom. Dus hij produceert knoppen, bloemen en amandelnoten uiteraard. Maar het hele jaar door, maar dat verhaal dat kennen we uit zowel het eerste als het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Het laatste is het makkelijkste, want daar staat dat de boom 12 maanden van het jaar vrucht draagt. Nou, als dat zo is, dan draagt hij ook 12 maanden van het jaar bloesem. Ja, dat kan niet anders. En dus ook 12 maanden van het jaar knoppen. Dat gaat continu door. Omdat er geen seizoenen meer bestaan. Er is geen afwisseling van zomer en winter. Er is helemaal geen seizoeninvloed. Dus die boom die gaat gewoon zijn gang en produceert achter elkaar door alles. Dus je vindt tegelijkertijd knoppen, bloemen en noten aan diezelfde boom. Dat is wat hier ook staat. Daar is ook een term voor in de Bijbel, maar die is in de vertaling zoek geraakt. De term daarvoor staat namelijk in Genesis 1. Daar heet het, het is een boom die vrucht is en vrucht maakt. Een boom die vrucht is en vrucht maakt. En dat is dan vertaald met allerlei vruchtdragend geboomte of zoiets. Dat weet ik niet precies, dat doet er ook niet toe. Je moet alleen weten dat die term in de Bijbel voorkomt en dat in Genesis 1 de Heer zegt, laat ons dat de aarde voortbrengen, bomen, maar dan een boom die vrucht is en vrucht maakt. Dat de vertalers daar geen kant mee op konden, dat kan ik me goed voorstellen. Dus hierbij zijn ze dan geëxcuseerd. Maar de gedachte is dat bomen zouden voortgebracht worden die niet aan zomer en winter en dus aan licht en duisternis en dus aan de seizoenen onderhevig zouden zijn, maar die standvastig zouden zijn. Just like a tree that is standing by the water, enzovoort. Je kent die boom waarschijnlijk wel uit Psalm 1 bijvoorbeeld, zo'n boom, hè, die wankelt niet, is altijd dezelfde. Er zijn altijd knoppen, bloemen en vrucht aan. Dat gaat continu zo door. Nou, dat is zo'n boom zou er moeten komen. En de eerste keer dat we zo'n boom in de Bijbel tegenkomen, is denk ik toch deze kandelaar. Maar het is een gouden amandelboom. En later komen we hem inderdaad tegen in Openbaring, 21 of zo, hè? 22, vooruit. 23. Nee, die hadden we er van de week net uitgehaald, broeder Rijnstra. Nee, broeder, hoofdstuk 23 hebben we niet meer. Dus daar staat het niet in. Maar u ziet dat het toch een belangrijke rol speelt in de Bijbel. Maar als u dan vraagt, maar waar is dan zo'n boom een beeld van? Dan zeg je nou van Christus, want dat is die boom in Psalm 1 ook. Die boom geplant aan waterbeken enzovoorts. En al wat hij doet zal wel gelukken, staat er over die boom. Of over degene waar de boom een beeld van is, namelijk Christus. Nou, dat is wat deze amandelboom, deze gouden amandelboom, dan ook inderdaad uitbeeldt. Het is een amandelboom met tegelijkertijd knoppen, bloemen en vruchten daaraan. En dat in dit aansseizoen invloed onderhevig blijkt dus ook uit de amandelstaf van Aaron. Het ding had al lang dood moeten wezen, was al weet ik hoe lang geleden van de bomen afgesneden enzovoorts. En ze wisten waarschijnlijk niet eens meer dat hij van een amandelboom afkomstig was. Ik weet het allemaal niet, maar in ieder geval op een goede dag, want het was een bijzonder goede dag, zeker voor Aaron, toen bleek ineens dat het ding nog leven in zich had. Het was niet uit te roeien, het was wel afgesneden, maar hij leefde weer. Het was net een lam staande als geslacht, alleen het was een tak van een amandelboom. En hij bloeide, hoewel hij afgesneden was. Wedergeboorte dus. Aardig, hè? Wedergeboorte. En u kent het verhaal misschien niet, maar dan zeg ik het u even. Die staf van Aaron, die werd voor de Ark des Verbonds gelegd. Samen met de 11 andere staven van de hoofden van de stammen van Israël. Want Aaron was hoge priester en daarom tegelijkertijd dus het hoofd van de hele stam van Levi. Kan niet missen, want de familie van Aaron werd bij die gelegenheid natuurlijk, of was al hoofd van de stam van Levi. En Aaron was niet alleen hoofd van zijn familie, maar daarmee hoofd van die hele stam. Nou, hoe dat ook zij, men was het bij gelegenheid niet eens over de vraag wie eigenlijk de leider van het volk moest zijn. Maar het was Mozes. En de Heer maakt dat goed duidelijk. Dat hij Mozes verkoren heeft en niemand anders. In ieder geval Korach niet. Of Datan. Om over Nicolaus maar te... Oh nee, hij heette bij die gelegenheid heette hij Abiram. Maar goed, laat maar zitten. Dus de Heer maakt duidelijk, nee, het was Mozes. En daarnaast werd gediscussieerd over de vraag wie eigenlijk de juiste hoge priester was. Of Aaron wel er was, want er was niet over gestemd. Het was een democratisch volk. Ze zeiden, maken wij zelf al uit. Dat kun je me niet zo aanwijzen. Er moet over vergaderd worden enzovoorts. Toen zei de Heer, nee, dat gebeurt zo niet. Ik zal je laten zien wie ik gekozen heb. En toen werden de staven van de hoofden van de stammen van Israël geworpen voor het aangezicht des Heren en dus voor de Ark des Verbonds. En toen bleek, sanderendaas, bleek dat de staf van Aaron levend was en de andere staven niet. Bovendien, het was het leven van een amandelboom, want die had amandelbloesem. Nou, dat was het dan. Zodat duidelijk is dat die amandelboom op wat voor manier dan ook dat nieuwe leven uitbeeldt. Waarna er een moeilijk verhaal komt, en ik vind het wat moeilijk ook om u dat zo'n beetje tegen het eind van de avond te vertellen, maar ik ga het toch proberen. Er volgt namelijk een beschrijving in vers 33... van Exodus 25. In het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn gelijk amandelnoten. Dat woordje gelijk mag je weglaten. Dat had ook gewoon een dubbele punt kunnen staan. Of namelijk. Er zullen drie schaaltjes zijn. Namelijk amandelen, want dat staat er. Schaaltjes, namelijk amandelen. Maar aangezien het woordje schaal noot betekent, staat er dus gewoon noten, namelijk amandelen, oftewel gewoon amandelnoten. Hebt u dat? Er staan 3 schaaltjes, namelijk amandelen. Nou, amandelnoten, dat mag geen probleem zijn. Dan lezen we verder. En dan staat er 1 knop, want voor knoop lezen wij knop, want dat is het gewoon. Trouwens, ik heb heel wat knopen gezien in de vorm van een knop, want dat is gewoon hetzelfde woord. Hoe je het uitspreekt met die klinkers in het Nederlands maakt me ook al niet meer uit. Hè? Dus een knop en een bloem. En dan staat er en 3 schaaltjes gelijk amandelnoten in een ander riet. Een knop en een bloem. En zo bij alle 6. Nou, dan wordt het. Dan gaan we even verder met tekenen. Want we krijgen dus een schacht. En dan laat ik hier maar beginnen dan. En we krijgen 6 armen. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Dat zal wel weer knap scheef worden. Je moest eens weten hoe ik geoefend heb vanmiddag, hè? Jongen. Nou, in ieder geval, zo ziet het er ongeveer uit. En dan staat er dus, in het ene riet zullen 3 schaaltjes zijn. Dus 3 amandelnoten en een knop en een bloem. Nou, dan doe ik het maar even zin. Bijvoorbeeld. 3 schaaltjes gelijk amandelnoten. Dus ik teken nou even 3 amandelnoten. Niet in de vorm van een amandel, want dat kan ik helemaal niet. Hè? Zo zeggen, kijkt u maar naar mijn ogen, die zien er als amandelen uit. Ja, die van Emily zeker, maar goed, daar gaat het dan. Maar 3 amandelnoten en dan een knop. Hoe moet ik nou weer een knop tekenen? Zomaar, een dicht streepje dan, vooruit. En een bloem, die teken ik dan maar als een openstaand kruisje. Misschien heeft die bloem wel 4 blaadjes of zo, hè. Ik weet niet, maar ter herkenning. Dus 3 noten, want die amandel, daar gaat het om. En dan een knop, omdat dat het begin is waaruit ze ontstaan. En een bloem. Maar u ziet meteen dat in zo'n arm de nadruk ligt op denken om het gaat om die amandel. Ik kan die amandel helaas zo niet zo vlug tekenen in de juiste vorm. Ik zou het eigenlijk toch moeten doen, nou ik er nog eens over nadenk. Want het is toch wel een mooi verhaal. Maar ja, ik moet het verhaal ergens afbreken. Maar ik zal het proberen. Een amandel... Die ziet, dat is ongeveer, ik zal dat sterk overdrijven. Zo. Het is nou... Ja, het is een druppel namelijk. Of een traan, maar het is ook de vorm van een blad. Dat is een hele mooie. Niet allemaal, maar sommige wel. Maar de vorm van een oog. En van nog iets. Maar daar krijg ik een rode kop bij als ik het moet vertellen. Hè? Ja, dat kunnen ze op een bandje gelukkig niet zien. Maar met die dingen heb ik altijd wat moeite om het in het publiek over te spreken. Want het wordt zo gauw verkeerd uitgelegd. Maar u zult begrijpen wat ik bedoel als ik het verhaal uitleg. De gedachte is namelijk dat normaal gesproken de hele schepping voorgesteld wordt door deze figuur. Als je ooit geluisterd hebt naar bandjes over typologie in de natuur, dan hebt u dit verhaal al eens eerder gehoord. Maar dan ziet u nou de plaatjes erbij. Die kunt u dan nu ook gaan kleuren. Zoals bekend. Maar normaal is het zo dat alles wat in deze wereld vormgegeven wordt voorgesteld door dit principe. Er is eerst een 1, een punt namelijk, dat is een 1. En van daaruit ontstaat een 2 uit. Tweeheid, komt scheiding, komen tegenstellingen tot stand. Het is een splitsing. De normale richting gaat gewoon rechtdoor. Maar... ontstaat vorm, namelijk tweeënheid en de scheiding. En de normale ontwikkeling in deze oude wereld is dat dat uiteindelijk weer een keer ophoudt. Dat wil zeggen, er is een begin, de dingen ontstaan ergens en de dingen eindigen ook ergens. Maar deze vorm kennen we ook ergens van. En ik weet niet of u het ziet, maar ik krijg weer een rode kop. Maar laten we dan in ieder geval zeggen dat het een uitbeelding is, niet alleen van een blad aan een boom, de meest elementaire vorm die er bestaat, maar het is in ieder geval ook de uitbeelding van, laten we nou zeggen, een mond. Hè? En, ja, 2 lippen natuurlijk. Maar, en wat gaat er door de mond? Heel eenvoudig, het leven, adem, of beter nog, het woord. Want deze zienlijke wereld, deze vergankelijke wereld, die wereld met zijn begin en met zijn eind, is er wel degelijk op dat in die wereld, en te midden van die tweeheid en die verdeling, dat daarin het woord gevonden wordt. Dat daarin het woord gepredikt wordt, of gebracht wordt, of gehoord, of geloofd wordt, hoe je dat maar zegt. Maar in ieder geval, dat moet er wezen. Maar het gaat er nu om het principe dat deze wereld, waarin dat woord dan is, die begint ergens met een 1 en die eindigt met een 1. En in de tussentijd is het de verdeling boven en beneden, net als met de lippen enzovoort. En ga zo maar een poosje door. Maar het begint ergens en het eindigt duidelijk. Ik moet eigenlijk die lijn iets doortrekken, zo. Hè? Mooi zo, met een punt aan het eind. Dat is bij bladeren meestal ook het geval. Zaak is nu dat de vorm van de amandel, maar ook van een pinda en van nog enige zaken, zich van deze vorm onderscheidt, doordat de vorm weliswaar begint met een punt, hier hebben we hem dus, maar het eindigt niet met een punt. De gedachte is namelijk dat het aan de ene kant begint met een punt, maar het eindigt eigenlijk gewoon rond. Maar de ronde vorm is een beeld van de eeuwigheid. Zodat die vorm van een blad of van een graankorrel, want er zijn nog wel andere dingen die ik wel makkelijker kan uitspreken die dezelfde vorm hebben. Hè? Maar zodat die vorm van het blad of van de graankorrel een uitbeelding is van deze oude wereld die ergens begint en ergens eindigt en dus voorbij gaat. Maar de amandel is de uitbeelding van de nieuwe schepping. Maar dat had ik al gezegd, opstanding, nieuw leven. Dat wel een begin heeft, maar geen einde. Dat wil zeggen, het begint wel ergens met zo'n puntje, een eentje. Maar het heeft geen einde. Het loopt namelijk uit in de ronde vorm van de eeuwigheid. En dat geldt voor de amandel en alles wat de vorm van de amandel, wat met de vorm van de amandel overeenkomt. Wel een begin, maar geen einde omdat het rond is. Nou, het komt nog een paar keer voor. Maar de vorm noemen wij die van amandel. Wij noemen dat amandelvormig. In het oog kom je dat ook tegen. Alleen het bijzondere is dat in het oog beide vormen gecombineerd worden. Omdat die middelste streep hier is weggehaald. Dan zou ik natuurlijk hier de amandelvorm van kunnen maken. Kijk, hier zo'n beetje het oog, want naar binnen toe kun je het afronden, die oogbol. Maar je kunt ook de punt doortekenen, dat moet je ook natuurlijk. En dan krijg je toch die amandelvorm. Het is of het een of het ander. Want het oog is ook een heel fundamentele vorm, heeft ook een heel fundamentele tekening, geeft ook principes weer, heel fundamentele principes van de schepping. Maar goed, hoe dat ook zij, in de kandelaar vinden we dus dat de nadruk opgelegd wordt, op die noten, op die amandelen, die immers deze vorm van de eeuwigheid of van eeuwig leven in zich bergen. Tegelijkertijd wordt die eeuwigheid voorgesteld door de tegelijkertijd aanwezige knop en de gelijk aanwezige bloem. Die horen eigenlijk in andere tijden, andere fasen van het leven van een amandelboom thuis, in andere tijden van het jaar, maar in deze boom zijn ze erin vereeuwigd. Omdat het namelijk gaat om eeuwigheid en dus in zekere zin om tijdloosheid. In de zin namelijk van dat het niet aan de tijd onderworpen is. Dat is het verhaal. Dan ga ik maar even verder, want ik moet nou natuurlijk verder tekenen. Dit verhaal herhaalt zich in alle zes armen, dus overal drie noten erin en een knop erin en een bloem erin. Die doen we maar aan de bovenkant, dat vind ik altijd wel aardig. Zo. Wordt nog een sneltekenaar ook zo. Zo is hij dan ongeveer, zo is het verhaal dan van die armen. Maar dan staat er, maar aan de kandelaar zelf, en dan zijn we in vers 34, aan de kandelaar zelf zullen vier schaaltjes zijn, gelijk aan mandelnoten. Dus we vinden daar vier noten, met zijn knopen en met zijn bloemen in het meervoud, zodat we moeten besluiten dat er dus ook vier knoppen en vier bloemen zijn in de kandelaar en dus in de schacht zelf. En dan staat er nog bij waar ze zitten, want er staat, er zal een knop zijn onder twee rieten, uit dezelfde uitgaande, ook een knop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande, nog een knop onder twee rieten uit dezelfde uitgaande. Alzo zal het zijn met de zes rieten die uit de kandelaar uitgaan, en dan verder hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn, enzovoorts. Maar dat betekent dat hier een knop zit en hier een knop en hier een knop, maar er zijn er vier, dus er moet er nog één zijn. Maar er zijn ook vier schaaltjes, dus vier noten, dus die teken ik dan, voor het gemak, dan heb ik doe maar gewoon erboven. Dus vier noten, gewoon hier boven dan maar, en dan nog vier bloemen. Dus dan krijgen we dit en nog dit. En hier moet er nog één, geloof ik dan. Daar is haast geen ruimte meer. En hier, dat is het hele verhaal. Ik hoop dat u het hebt kunnen volgen zo gauw. Het is niet zo moeilijk hoor, het valt best wel mee. Maar nou gaan we even tellen. Want daar gaat het om. Natuurlijk, hè. We gaan even tellen. Wat we namelijk vinden is, of zijn, zes armen met elk drie noten, dus 6 maal 3 noten, plus een knop en één bloem. Dat wil zeggen, we vinden achtereenvolgens 18 noten, 6 knoppen en 6 bloemen. En hebben we het alleen gehad over de armen. Dat mag toch niet moeilijk zijn. Goed. Nou, dan krijgen we nog de schacht. Dat is er maar één. En dus krijgen we in de schacht 4 noten, 4 knoppen en 4 bloemen. En dan gaan we even verder rekenen, want dan tellen we dat even op. In de eerste plaats is het dan zo dat we krijgen in het totaal 22 noten, want daar gaat het om, hè, 22 noten, 10 knoppen, 10 bloemen. Maar dan nog even horizontaal doorrekenen. We krijgen in de armen totaal 30... wat moet ik zeggen? 30 attributen of zo. 30 accessoires. Is dat ook leuk? Goed. 30 dingen dus, hè, totaal. En in de schacht krijgen we in totaal 12. En in het totaal krijgen we dus 42... totaal knoppen, het totaal van de knoppen, de noten en de bloemen. 42 stuks. Daar hebben we even enige getallen geproduceerd in die eenvoudige kandelaar. Nou, dan neem ik ze snel door, want de rest bewaren we voor de bespreking van de getallen over een jaar of tig. Hè? Dan hebben we het daar eens over. 22. Die kwamen we al tegen in verband met de kandelaar zelf, vanwege 20-20-200... enzovoorts, hè? Kikhaar en dat soort dingen meer, talent enzovoorts. Want 22 is een mooi getal, dat is namelijk het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. Dat wil zeggen, als we praten over het woord, over alles wat gezegd of geschreven kan worden, dan gaat dat via de 22, meer keuze hebben we niet. 22. Al wat gezegd wordt, wordt gekenmerkt door 22. Dat wil zeggen, 22 staat in het algemeen voor het woord Gods. Tamelijk neutrale term, maar staat voor het woord Gods. Al wat geopenbaard is. Dat is precies waar de kandelaar voor staat, want de kandelaar verspreidt licht. En wat zou die nou anders verspreiden dan het woord Gods? Licht. Uw woord is een licht, enzovoorts. Vandaar deze 22 knoppen. Nee, noten, sorry, ik moet het er eens bij zetten. Dit zijn de noten, dit zijn de knoppen. U kunt die lezen, maar ik wel, en daar gaat het maar om. En de bloemen. Dus 22 knoppen krijgen we. Daar, 22 noten, sorry, zeg het weer verkeerd. En dan 10 knoppen, zowel als 10 bloemen. Maar 10 heeft ook altijd te maken met het woord van God. Want 10, dat is de 10 van de 10 geboden. Hè? En van de 10, het 10-maal spreken van God in Genesis 1. Als God spreekt, komt het in 10. En meer zeg ik er nou niet over, want het hoeft ook helemaal niet. Het is maar dat het gaat om het woord. En dan krijgen we vervolgens het totaal van 42. En over die 42 hebben we het ook al gehad, de 3 maal 14. De 42 namelijk van deze oude wereld, van deze sterfelijke wereld, die dan leidt tot... Nou, in Matthäus 1 leidt de 42 tot Christus, zoals we gezien hebben... Maar dat betekent 42 leidt tot het nieuwe leven. Maar aan de andere kant, dat is de negatieve kant van 42, brengt de dood voor de oude mens. En daarna het leven van de nieuwe mens. Want zoals gezegd, 42 staat voor de weg door de woestijn. De 42 kampplaatsen, legerplaatsen van Israël. 42 duurt toch door de woestijn en dan komt men in een beloofde land. En ook hier staat de tekening nog. Want die tekening van dat blad, dat kan je net zo goed beschouwen als een uitbeelding van de tocht door de woestijn. Het begint ergens en het eindigt ergens. En in die tussentijd is daar de twee en dus ook de mond, de lippen en dus is daar het woord. Want we hebben al een keer gezegd van de week dat de woestijn eigenlijk een zee is van woord. Midbar. De meem voor het water en dan dabar. Het is een zee van woord. Klopt dus precies. Dus die 42 spreekt ons bij nader inzien toch, het is wel een beetje een omweg, maar spreekt toch over het woord wat in deze dode wereld klinkt en wat leven brengt. Net als de 42 maanden van de grote verdrukking, net als de 42 maanden trouwens ook waarin de twee getuigen optreden. Die waren ook lichten, overigens, maar misschien halen we dat nog eens aan. Het waren ook 42 maanden. En dan hebben we natuurlijk ook de negatieve kant ervan, dat namelijk ooit eens een keer 42 kinderen werden verscheurd door berinnen. Ik meen dat we daar ook al eens over gesproken hebben op een conferentie hier ter plekke. En we hebben nog eens een keer dat 42 man gedood werd bij de put van Bet Eket. Weer wat anders. Maar daar spreekt het over de dood. Het verdwijnen van het oude, tot stand komen van het nieuwe. Maar door het woord. En dat is wat we in deze aantallen in ieder geval tegenkomen. Ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dan ben ik aan het praten over de betekenis van getallen als zodanig. En dat lijkt me niet zozeer van toepassing. Wat u moet vasthouden is dat in deze kandelaar wordt uitgebeeld het nieuwe leven wat door het woord en door het licht of door de geest, want zo kun je het ook zeggen, tot stand komt. En daarover hebben wij het morgenochtend dus nog verder. Ja?
Ik lees ook dat de kandelaar ergens opstaat. Volgens mij stond die voor op de grond.
Ja, misschien moet ik dat nog even zeggen, maar daar kom ik morgen ook nog verder op terug. De kandelaar is niet zo'n kandelaar als die ene die u daar ziet staan. Want die u daar ziet staan is een kaarsenkandelaar. Er wordt verondersteld daar kaarsen in te zetten. Bij het woord kandelaar denken wij namelijk meestal aan kaarsen. Maar beter zou geweest zijn om het woord te vertalen met een luchter. Sommige plaatsen gebeurt dat ook. Olie tot de luchter. Want het begrip luchter, dat kennen wij niet meer, maar dat betekent natuurlijk lichter. Een ding wat licht voortbrengt, betekent dat gewoon. Hè? Die kandelaar, deze menorah, is namelijk gewoon een soort van tafel met 7 bladen dus. Hè? Een soort van tafel waarop lampen gezet werden. U kent immers wel dat plaatje van die die ouderwetse lampen, een soort schaaltje met een soort tuitje waarin men de pit legt. En het schaaltje wordt gevuld met olie, met olijfolie bijvoorbeeld. Staat de tafel onder het eten, kun je het ook over de aardappels gooien. Maar, nee, nou ja. Maar zulke lampen hebben ongetwijfeld gewoon op die kandelaar gestaan. Wel gouden lampen. Maar lampen op de kandelaar. Daar staat het trouwens ook, want ze moesten de kandelaar maken van goud. Ook de lampen. Dus dat is het. Het is gewoon een statief, dus met 7 armen, waarop de lampen gezet werden. Een statief staat dus op de grond, uiteraard. Het is onzinnig om eerst een statief te hebben om daar een statief op te zetten. Zo gaat het dus niet. Dus het ding staat gewoon op de grond en het steekt de lampen omhoog. Het houdt de lampen hoog, want zo hoort dat. Nou, dan laten we het bij, de rest bewaren we weer voor morgen. Wij zullen danken. Wij zeggen u dank, Vader, dat u degene bent die een nieuw leven gebracht hebt in deze dood en duistere wereld. Dat u het licht hebt doen schijnen, een licht wat straalde uit het geopende graf. Een licht wat ons spreekt van het nieuwe leven wat u tot stand gebracht hebt. We danken u, Vader, dat wij dat licht ook kennen. En dat uw woord een licht mag zijn voor ons pad, een lamp voor onze voet. We danken u dat we in dat licht mogen wandelen. En dat we via het woord, via uw alfabet, via de woorden die u gesproken hebt, mogen komen tot kennis van u en daarom tot kennis en gemeenschap van dat nieuwe leven. We danken u, Vader, dat we deze woorden des eeuwige levens uit de mond ook van onze Heer Jezus mochten horen. Dat we hem kennen die zelf deze kandelaar, maar ook de lamp en ook het licht is. Wij danken u dat we in dat licht mogen wandelen. Dat we in dat licht mogen zien wie wij zijn. Dat we in dat licht mogen zien hoe het is gesteld met de omgeving waarin wij verkeren. Maar ook dat we in de eerste plaats mogen zien wie u bent. En dan moeten we u dankzeggen, Vader. Omdat we weten wie u bent. Omdat we u kennen als een, niet alleen als een rechtvaardig en heilig God, maar ook als een genadig en barmhartig God. En we danken u dat we steeds opnieuw mogen lezen dat uw goede tierenheid blijft tot in de eeuwigheid. En dat uit uw goede tierenheid en genade al deze dingen en ook het eeuwige koninkrijk tot stand gekomen is. Wij danken u, Vader, dat we ons daarin mogen verblijden. Dus aan de ene kant deze tafel hebben der gemeenschap. Een gemeenschap met hem die aan uw rechterhand gezeten is en die gekroond is. Aan de andere kant dat we ook in gemeenschap in dat licht mogen wandelen. We mogen wandelen in het licht van de Heer Jezus zelf En dat wanneer we in het licht wandelen, wij ook gemeenschap hebben met elkaar. We danken u, Vader, voor deze geweldige rijkdommen, deze grote waarheden. We willen u vragen, wilt u ons ook helpen om ons deze dingen eigen te maken? Er zijn zoveel dingen die we misschien niet meteen kunnen begrijpen. En die waar we misschien wat moeite mee hebben. Maar we danken u dat we ook dan, wanneer het ons aan wijsheid ontbreekt, tot u mogen komen. En u om deze wijsheid mogen vragen. En ook dan blijkt u een milde gever te zijn. Een die niet verwijt, maar die mildelijk geeft al wat we nodig hebben. Wij danken u daarom, Vader, voor deze avond. En bevelen elkaar ook bij u aan wanneer we van hier gaan voor de nacht. En brengt u ons morgen weer bijeen. Omdat we rondom datzelfde woord opnieuw uw naam mogen grootmaken. Amen. Wie van u heeft er een lied? 883 versta ik. 883 werd opgegeven. En zoals gebruikelijk zo dus vanavond weer een collecte houden voor het werk des Heren aan deze plaats. Lied 883, de Heer is mijn herder en geen ding ontbreekt mij na zijn wil. Hij schenkt mij rust in grazig land aan wateren, klaar en stil en wat er verder volgt. Yeah.